Wij doen niet gelijkerwijs Mozes, 2 Korinthe 3 vers 13, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen, hun zintuigen, zijn verhard geworden, want tot op heden, tot op de dag van heden, blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments. Dat wil zeggen, dat deksel op het aangezicht van Mozes is een uitbeelding van, en daarom hetzelfde als, het deksel dat ligt over het woord van God. In het lezen des Oude Testaments. Men leest het wel, maar men begrijpt het niet. Omdat men het niet het Nieuwe Testament inziet. Men ziet de bedekking in plaats van het licht. En er staat erbij zonder ontdekt te worden. Dat wil zeggen, de bedekking blijft erover. En waar het betreft Israël, in ieder geval het Joodse volk, staat erbij het welk, het deksel namelijk, het deksel het welk door Christus teniet gedaan wordt. Dat wil zeggen, als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, dan zal die bedekking verdwijnen. Ik zeg het verkeerd. Ik moet zeggen, als men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus, zal Hij de bedekking wegnemen. Op dezelfde wijze als dat Hebreeën zegt dat de Heer Jezus de weg is, dat wil zeggen de ware levende weg die ingaat in het heilige der heiligen tot achter het voorhangsel. En het voorhangsel was de bedekking van het heilige der heiligen, het gordijn ervoor. En bovendien bij transport van de tabernakel was datzelfde voorhangsel het dekkleed over de ark des verbonds. Maar toen de Heer stierf, scheurde het voorhangsel. En wij worden geacht als het ware door dat voorhangsel het heilige der heiligen binnen te gaan. Het is precies hetzelfde. Want het heilige der heiligen is weer een beeld van het nieuwe verbond. En daarmee trouwens ook van de hemel. Staat er allemaal bij in hetzelfde Hebreeën 9. Het gaat erom dat wij dus deze waarheden omtrent het nieuwe verbond leren verstaan, maar ook met vrijmoedigheid daaruit leven en eventueel daarover spreken. En niet alleen waarheden met betrekking tot het nieuwe verbond, maar dus ook met betrekking tot de hemelse dingen. Wij zouden bewust door het leven gaan als hemelburgers, levend onder hemelse beginselen. Zie? Als men tot Christus komt, wordt de bedekking teniet gedaan. Iemand zei, ja, maar er ligt nog een bedekking over de Joden en pas in de wederkomst van Christus, als het Joodse volk bekeerd wordt, dan neemt de Heer de bedekking weg. Ze zeggen, ja, dat is ook zo, maar dat is maar de helft van de waarheid. Dat betekent net zo goed dat als een Jood vandaag tot geloof komt, neemt de Heer de bedekking weg. Want de bedekking wordt pas weggenomen als men eerst tot geloof komt. Niet andersom. Niet de bedekking wordt weggenomen en op grond daarvan komt men tot geloof. Men komt tot geloof. Dan neemt de Heer de bedekking weg. Staat hier. Vers 15. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, nou ja, de wet, het oude verbond dus, ligt een deksel over Mozes, maar nu staat er over hun hart, wat in de praktijk volstrekt hetzelfde is. En in Jesaja staat al, ze hebben de ogen toegedaan. En dus is daar sprake van een bedekking over de ogen, eventueel over de oren enzovoorts. En vandaar al die tekenen die de Heer deed, en later ook de apostelen, zijn tekenen van blinden die genezen worden, doofstommen die horen en spreken enzovoorts. Dus de uitbeelding van dat de Heer die bedekking wegneemt, toch? En hier staat ook inderdaad in vers 16, doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt de bedekking, het deksel, weggenomen. voor het volk als volk geldt dat in de toekomst. Dat wil zeggen, wij weten dat dat in de toekomst zal gebeuren. Maar het neemt niet weg dat het voor het individu vandaag net zo goed geldt. Dat heb ik nog nagevraagd trouwens aan de Emmausgangers. Daar staat dat de Heer hem de schriften opende. En dat de Heer hun de harten opende. Lees het maar na. Beide uitdrukkingen worden dan gebruikt. De bedekking wordt weggenomen. Zie? En dat is de situatie waaronder wij leven. De bedoeling was namelijk die van vers 18. Eerst vers 17. De Heer is de geest. Ging het eens over een bediening des geestes. Wel, de Heer is de geest. En waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Dat wil zeggen, niet de ballingschap, gevangenschap of bewaring van de wet. Maar daar is vrijheid. En dan staat er, en wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Daar zijn de vertalers niet opgekomen. Op weerspiegelen, maar dat zou het moeten zijn. In een spiegel aanschouwende, in een glas, staat er in de King James Version. Die kwamen er dus ook niet uit, maar het is gewoon weerspiegelen. De heerlijkheid is hier een weerspiegelende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het idee is dat wij onder dat nieuwe verbond die heerlijkheid is hier ontvangen en dat wij die weerspiegelen zoals eens Mozes dat deed. Het komt tot ons, het gaat ook weer van ons uit en terwijl dat gebeurt worden wij veranderd. Inwendig. Het is gewoon één proces. Ontvangen het, geven het door en worden daardoor veranderd. Inwendig, naar de inwendige mens namelijk. Daarover spreekt vervolgens hoofdstuk 4, want hoofdstuk 4 zegt in, of vanaf vers 1, daarom vertragen wij niet. Terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, want wij hebben deze bediening van dat nieuwe verbond. Daarom bezwijken wij niet, vertragen wij niet. We houden niet in, we houden ook niet achter, maar wij hebben verworpen de schandelijke bedekselen. Met de nadruk op het bijvoeglijk naamwoord schandelijk, en dus is het een zelfstandig naamwoord geworden. Bedekselen der schande. Schandelijke bedekselen. Dus, want het is een schande om een bedekking te leggen over het woord van God. Wij doen hem tekort. Het gaat er niet om hoe anderen erop reageren. Het gaat erom of wat onze opdracht is. Zie? Dus wij verwerpen, zegt Paulus, wij hebben verworpen deze schandelijke bedekkingen. Wij wandelen namelijk niet in arglistigheid enzovoort. En let op dat de apostel het thema van wet of oude verbond nu loslaat. Want het gaat niet alleen maar over het oude verbond. De wet die functioneert als bedekking. In de praktijk is het namelijk zo dat als je genade afwijst, dat is kenmerkend voor het nieuwe verbond, dan hou je alleen maar wet over. Dan is er niks anders meer. En of dat nou de wet van Mozes is, of de wet van Murphy, of de wet van Dordrecht, of welke leerregels het ook om maar weer waren, dat maakt dan weinig uit. Of die wet die zegt, je moet niet de mensen te veel vertellen, want dan kunnen ze niet tegen. Die moet je achterhouden, want het levert maar problemen op. En dat gaat ten koste van, weet je veel waar het ten koste van gaat. Dat is allemaal wet, zijn allemaal regels die ons gesteld worden. Er ligt hier een hele verzameling boeken waarin alles geregeld wordt. Heel uw leven, heel het gemeentelijk leven, je kan het zo gek niet bedenken of het wordt geregeld. Op basis van hier en daar een losse bijbeltekst, als het mee zit. Meestal gewoon uit menselijke overwegingen, waar soms dan toch een tekst bij gevonden wordt. En dat is het dan. Maar wat in de praktijk daardoor gebeurt, is dat het leven bedekt wordt. De heerlijkheid wordt bedekt. Het is dan niet meer het werk van de Heer, maar het is het werk van iemand die voor ons heeft nagedacht, omdat we dat blijkbaar zelf niet konden, of omdat de geest ons blijkbaar niet kon leiden. Zo werkt het in de praktijk. Paulus zegt, we hebben het verworpen. Wij wandelen niet in arglistigheid. En dat is niet maar wet, het is in het algemeen. Dingen die men uitdenkt, plannen die men maakt. Tactiek valt daar ook onder, hoor, gewoon. Hè? Niet door arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende. En je de waarheid wordt vervalst door een deel van de waarheid achter te houden. Daarom zegt de apostel, ik ben vrij van u, want ik heb niet iets achtergehouden. Ik heb u verkondigd, de gehele raad Gods. Niet alleen dat wat ik ervan weet, misschien komt er nog meer. Maar ik heb u verkondigd, de hele raad Gods. Handelingen 20 is dat. Nog het woord Gods vervalsende. Maar door openbaring, en openbaring betekent wegnemen van de sluier, door openbaring der waarheid, onszelf aangenaam makende bij alle mensen. Maar dat staat er niet. Er staat wel onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen. En daar zit waarschijnlijk het probleem. Mensen zijn dikwijls geneigd om dat geweten aan de kant te zetten, dan wel toe te schroeien. Als met één brandijzer, schrijft Paulus aan Timotheus, men wil het niet weten. Ik blijf erbij dat als de waarheid verkondigd wordt, wordt die door de oprechte mensen, oprechtzoekende mensen, ogenblikkelijk als zodanig herkend. Redelijk gevoelsmatig, intuïtief, dus de werking van het geweten, daar is het ding voor. Daar hebben we dat van God ontvangen, elk mens. Zie? En dat irriteert, omdat men verstandelijk, overleggend, die waarheid niet wil, die komt niet gelegen, maar men weet dat het de waarheid is. Alleen dat geweten, dat is niet zo moeilijk om dat toe te schroeien. Mensen doen dat, uit gewoonte ook dikwijls, willen daar niet naar luisteren. Maar Paulus zegt, ik maak mij niet aangenaam bij de mensen, ik maak mij aangenaam bij alle gewetens der mensen. In de tegenwoordigheid Gods. Hij is aanwezig. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, als het dan toch bedekt is, wat wij prediken, zo is dat het geval, zo is het bedekt, in degene die verloren gaan. Populair gezegd, die de weg kwijt zijn. In de welke de God van deze eeuw, middels de wijzen deze eeuw, deze wereld, uit 1 Korinthe 1, de zintuigen verblind heeft. Namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Sommigen willen het niet zien. Sommigen zijn verblind geworden, kunnen het niet meer zien. Omdat ze te veel ballast met zich meedragen. Te veel vooroordeel waaraan ze gehecht zijn. Ze hebben te veel geleerd, waardoor ze gevormd zijn, en daarin kunnen ze met geen mogelijkheid meer dat woord passen. Ze begrijpen het dan ook niet. En dat is het risico. Het risico van dat we ons van alles laten wijsmaken en dat beschouwen als absolute waarheid. De Bijbel is Gods woord, dat is absolute waarheid. En wat menselijke wijsheid ons leert, zou in de eerste plaats moeten zijn dat menselijke wijsheid vroeg of laat achterhaald wordt. Dat is altijd zo geweest. Ik zou niet weten waarom dat niet morgen weer gebeurt. Vers 5. Wij bezwijken niet, wij vertragen niet, want wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus de Heer. En wat ons betreft, wij zijn slechts dienaars. En God, die schijnt in onze harten staten om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Dat wil zeggen, die heerlijkheid die wij ontvangen en eventueel doorgeven, die werkt in ons, in de inwendige mens. Het gaat niet om uiterlijke dingen, het gaat om wie wij zijn in wezen, heet dat. Dat is ons wezen namelijk. En dat wordt veranderd door dat woord van God en door die heerlijkheid van Christus die daarmee tot ons komt. En let op het herhalen van wij vertragen niet. Die uitdrukking van vers 1 wordt ook herhaald in vers 16. Daarom vertragen wij niet. En dan krijg je weer vers 17, want, net als in vers 5, want. En daarna in hoofdstuk 5 vers 1 weer, want. En zo verder. Wat de apostel namelijk in het volgende schriftgedeelte nu uiteenzet, is in de eerste plaats dat het niet gaat om uiterlijke dingen. Ik heb hem al aangehaald uit 4 vers 18. Gaat niet om zichtbaar resultaat, gaat om een ander resultaat. En dat resultaat waar de apostel op ziet of in gedachten heeft, is niet zozeer dat dat woord dat hij predikt of die bediening die hij heeft, waaruit hij maar mogen bestaan, dat hij een uitwerking zou hebben naar buiten toe, dat wil zeggen in anderen. Maar het resultaat wat hij op het oog heeft, is het resultaat voor zichzelf. Waarom vertraagt hij niet? 5 vers 1. Want wij weten dat ons aardse huis, deze tabernakel, deze tent, gebroken wordt. Wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat is een nadere uitleg van 4 vers 17... Vers 16 zei, daarom vertragen wij niet. Vers 17, want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Voor onszelf. En daarna 5 vers 1, want wij krijgen straks een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Enzovoort. Want ook in deze tabernakel, in dit tijdelijke lichaam en dus in dit tijdelijke leven. Wat doet het er toe? Het is zo voorbij. Wat maak je toch druk? Ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. In mijn Bijbel staat er een verwijzing naar Romeinen 8 vers 23. Ik heb hem niet nagezocht, maar het zal wel die tekst zijn waar staat dat wij zuchten, kreunen in onszelf. Wij verwachten namelijk de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. En hier staat, wij verwachten overkleed te worden met deze woonsteden die uit de hemel is. Het is precies hetzelfde uiteraard. Het gaat over onze erfenis, over ons loon. Het gaat niet over resultaat naar buiten toe. Het gaat er niet om hoezeer ik bijvoorbeeld u kan beïnvloeden of overtuigen of ergens kan brengen. Of andersom, u mij. Het gaat om onze erfenis. Het loon dat voor ons bewaard wordt in de hemel. Zie? Die overeenkomst zouden we wandelen. En dat is onze hoop. Naar Bijbelse maatstaven. Dat is onze erfenis namelijk. Of zullen we zeggen, de hoop was nog steeds de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Heerlijkheid dus. Dat is waar we naar uitzien. En of wij trouw zijn aan dat woord, is mede bepalend voor die erfenis of het loon van wat wij zullen ontvangen. Ik herinner me wel eens dat ik bepaalde Bijbelse waarheden vond. En dat ik dacht van, jongens, zal het toch niet waar zijn? Want als het waar is, moet ik het nog prediken ook. Serieus, dan heb je weer een probleem. Maar ik meen het wel. Dat moet dan wel. Je kan je toch niet permitteren om dan te zeggen, nou ja, nou heb ik eindelijk het antwoord gevonden, maar bij nader inzien doe ik het maar zonder. Dat maar niet. Dat kan toch niet? Als mensen vragen stellen, moet ik dan zeggen, nou, dat weet ik niet. En tegelijkertijd denken, ja, ik weet het wel, de Heer heeft het me laten zien. Ik heb al lang genoeg nagezocht, maar het lijkt me niet verstandig om het door te geven. Daar krijg ik problemen mee. Ik denk dat ik problemen krijg als ik het niet doe. Dat is wat Paulus zei tenminste. Hij zei, of ik met blijdschap doe of niet, de uitdeling staat er dan, is mij nou eenmaal toevertrouwd. Ik moet dat nou eenmaal doen, of het nou leuk is of niet. Dat heeft er niks mee te maken. Het gaat om onze trouw, u en mijn trouw aan de Heer. En daarna staat er inderdaad dat wij eventueel bekleed of overkleed zouden worden. Er staat ook dat we daartoe bereid zijn, mede door het onderpand des geestes, uit 5 vers 5. Dat wil zeggen, wij hebben de Heilige Geest ontvangen, die ons immers na die zoonstelling uit Romeinen 8 zou leiden, en die ons dus zou brengen naar die erfenis. Het is de Geest die in ons werkt, toch? En dus je hebt geen excuus. Hij zou het doen in ons. Een bekwaamheid die uit God is immers. En dus hebben wij altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Here, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed, vers 8, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Dat is waar het om gaat. Niet of wij voor de mensen wel behagelijk zijn, maar of wij hem wel behagelijk zijn. En van de Heer weet u dat, de Heer Jezus is een omwandeling op aarde. Hoe wel behagelijk was hij voor de mensen? Bij al het positieve wat je erover kunt melden, blijft toch gewoon staan, ze hebben hem gekruist. Dus het negatieve geeft de doorslag. Toch? En dan hebben we het nog niet eens over Petrus en Paulus en Jacobus en hoe het hun verder vergaan is. Maar het gaat erom of men de Heer wel behagelijk is. Vers 10, want wij allen moeten, dat is onvermijdelijk, geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Let op de woordspeling, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dan gaat van ons de bedekking af. En wat wij hebben achtergehouden, zal daar geopenbaard worden. En wij zijn verantwoordelijk daarvoor dat wat wij van de Heer hebben ontvangen, dat wij dat ook inderdaad praktiseren en eventueel doorgeven of uitleven of hoe dat maar heten mag. God geeft ons een bediening, God geeft ons een gave of hoe je dat maar noemt, bepaalde verantwoordelijkheid bedoel ik gewoon, en die hebben wij te dragen. En zo niet, dan kost het ons wat. Dan krijgen wij geen vol loon. Dan verliezen wij hetgeen wij bearbeid hebben en hoe dat allemaal maar heten mag. Kortom, wij kunnen het ons niet permitteren om er een bedekking overheen te leggen. De Heer neemt die bedekking weg. En daarna zouden we die bedekking ook inderdaad weglaten. Met alle consequenties van dien en dus met alle vrijmoedigheid daaruit leven en eventueel daaruit spreken. Tot eer van de Heer namelijk, Gode welbehagelijk. En dat is ook de motivatie voor de prediking. Dat staat dan vervolgens vanaf 2 Korinthe 5 vers 11. Wij dan wetende de schrik des Heren, voor onszelf, wij bewegen de mensen tot het geloof. Omdat als we dat niet doen, dan krijgen we met die schrik des Heren te maken. Vanwege onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Heb je dat? Je kunt niet sjoemelen met het woord van God. Je kunt niet zeggen, God biedt genade aan, maar het lijkt ons beter toch maar een portie wet erbij te houden. Of de Heer heeft gezegd dat hij zijn gemeente zou bouwen, maar het lijkt ons beter dat we dat maar zelf ter hand nemen. Of iets dergelijks. Zeg het maar bij wijze van voorbeeld. En bovendien, de Heer geeft u wellicht wat te doen en u kunt het zich niet permitteren te zeggen, ik doe het niet. En als ik het niet doe, doet een ander het wel. Dat laatste is ongetwijfeld waar. Daar heb ik geen twijfels over. Maar het was uw verantwoordelijkheid. Daar gaat het om. De Heer geeft u dat te doen. Het is geen kwestie van, is er niemand anders die dat beter kan dan ik? Als de Heer u dat geeft, heb ik maar te doen. Dan hoef je verder geen vragen bij te stellen. Zie? Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. En daarna staat er bovendien ook, vers 14, want de liefde van Christus dringt ons. Dat is de gemeenschap met Christus. Als men daaruit leeft en zich die bewust is, kan men zich niet permitteren om iets achter te houden. Op welk niveau dan ook, hè? En we zijn dus van oordeel met Paulus, vers 15, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dat gaat nog steeds over het kruis en de consequenties daarvan. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, omdat ze tot geloof gekomen zijn en op die grond nieuw leven hebben ontvangen, niet meer zichzelf zouden leven, hun eigen leven dus, maar zouden leven het leven van Christus. Die voor hen gestorven en opgewekt is. Met als consequentie, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. Hetgeen betekent, onze gemeenschap, want dat is wat kennen is, is niet op basis van vlees. En vlees staat gewoon voor de zienlijke dingen, de uitwendige dingen. En dus onze gemeenschap is niet op basis van statuten, van regels die we zelf gesteld hebben of iets dergelijks. Onze gemeenschap is gewoon omdat wij nieuwe scheppingen zijn in Christus. Leden zijn van zijn lichaam. Naar de inwendige mens. Dat kun je de buitenkant niet goed zien. Meestal helemaal niet, maar doet er ook verder niet toe. Onze gemeenschap is daar niet op gebaseerd. Onze gemeenschap is erop gebaseerd dat indien iemand in Christus is, vers 17, die is een nieuw schepsel. En wij als gelovigen maken deel uit van die nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, dat is de hele wereld en al wat daarmee samenhangt. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, dat is de uitdrukking die we al tegenkwamen in 3 vers 5. God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Daar gaat het nog steeds over. Al deze dingen zijn uit God, 5 vers 18, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening der verzoening, dat is weer een andere term voor het nieuwe verbond uiteraard, bediening des geestes, bediening van heerlijkheid, bediening der verzoening, die ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En daarom moet het gepredikt worden. Dat wil zeggen, God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Maak u niet ongerust, dat komt ook dik voor elkaar. Alleen de vraag is wie er daarna nog deel uitmaakt van die wereld. Want je kan er ook buiten geworpen worden. Maar het punt hier is gewoon, God heeft die verzoening tot stand gebracht. Dat komt ook, maar of u er deel aan hebt. Dan zei iemand, ja, maar ieder mens maakt toch deel uit van die wereld. Ik zei, ja, nu nog wel, zolang je nog leeft, maar daarna niet meer. Er zal iemand uitgeroeid worden, ook van zijn volk en hoe dat maar heet allemaal in de Bijbel. Daar hoor je nergens mee bij. Dan ben je buiten, in buitenste duisternis of hoe dat maar heten mag. En daarom moet het gepredikt worden. Omdat namelijk niet vanzelf alle mensen zalig worden. Omdat God nou eenmaal de wereld met zich verzoent. Nee, men moet er ook bij horen. En dus, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij zijn dienaren van het nieuwe verbond en daarmee gezanten van Christus. Dat wil zeggen, hij zendt ons en daarmee spreekt God door ons. Dat wil zeggen, wij hebben zijn woord en spreken het ook weer. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat is dus nodig en de verantwoordelijkheid ligt daarna bij degene die hiertoe opgeroepen wordt. Men zou het moeten laten doen. Laat u met God verzoenen. Het hoeft niet, maar het wordt wel van harte aanbevolen. En dat is naar Gods wil, dat is God wel behagelijk, dat we inderdaad mensen daartoe oproepen. Begrijp je me goed? Dat gaat heus niet alleen maar over de prediking van het evangelie. Het gaat over alles wat wij doen en aan verantwoordelijkheid hebben als kinderen Gods binnen de eenheid van de gemeente. Logischerwijze, maar bij Paulus speciaal ligt de nadruk natuurlijk op de prediking. En omdat wij geoordeeld zullen worden op basis van onze dienst aan hem, hetgeen door het lichaam geschied is, zouden wij dus deze dingen niet bedekken, niet er tekort aan doen, want dat zullen we later merken. Wij kunnen niet in alle ernst zeggen van, nou ja, een deel van de Bijbelse waarheid komt ons wel nuttig uit. Of in onze tijd vooral zou er meer zus of zo gepredikt moeten worden. Zo, dat is heel modern allemaal, hè? Dat soort zaken. Dat is allemaal onzin. De Bijbel verandert niet. Mens is veranderlijk en daarom zal de mens zich aanpassen aan dat woord van God en niet andersom. De uitwerking van de prediking van het woord van God zou zijn dat de mens zich aanpast onder dat woord van God. En dat is heel wat anders dan dat het werk van de theoloog zou zijn, de Bijbel aanpassen aan de mens. Dus omgekeerd. Kortom, al die bedekkingen zouden weg moeten. En u weet wat die bedekkingen zijn. Hè? Ik heb al eens eerder met u gelezen uit Colossense, waar we gewaarschuwd worden voor valselijk genaamde wetenschap. Dat is Timotheus trouwens. Maar voor filosofie, ijdele verleiding. Andere plaatsen, er wordt gesproken over Griekse fabelen. Vertaald met oud-wijfse fabelen, maar die leg ik een andere keer wel weer uit. Griekse fabelen, kunstig verdichte fabelen en ook nog Joodse fabelen. Sprookjes. En dat heet dan in de praktijk filosofie of het heet gewoon cultuur. Een traditie, dat wat overgeleverd is enzovoorts. Paulus houdt daar geen rekening mee. Integendeel, zodra die dingen aan de orde komen, gaat het licht uit. En blokkeert men het werk van de Heer. Iemand zei heel vroom, maar je kan het werk van de Heer toch niet tegenhouden. Het antwoord is, in je eigen leven heel goed. Daarom staat er, bedroef de Heilige Geest Gods niet. En woorden van die strekking. Natuurlijk kan je dat tegenhouden. En of je dat werk naar buiten toe kunt tegenhouden, ja, dat is helemaal niet aan de orde dan meer. Wat aan de orde is, is dat wij verantwoordelijk zijn voor onze eigen zaligheid in de eerste plaats. Ik zeg niet dat we het tot stand kunnen brengen, ik zeg alleen, we zijn er verantwoordelijk voor. Om het aan te nemen als zodanig en daarna om daaruit ook te leven naar de mate dat wij licht hebben ontvangen inmiddels. Soms denk ik, bij sommigen wordt het nooit veel. Bij anderen wel, maar juist daar waar wij veel licht hebben ontvangen, is onze verantwoordelijkheid ook inderdaad een stuk groter. U kent ook de kerkgeschiedenis. In de loop der tijd, men was de Bijbel kwijt. Dat heb ik u al genoemd. Men is heel wat Bijbelse waarheid kwijtgeraakt in de loop der tijd. Waarom? Omdat men het verstandiger vond om er maar niet over te praten, want dan kreeg je maar ruzie over. Want het was zo onwaarschijnlijk allemaal. Dat kon toch eigenlijk niet. Mensen zullen het toch niet begrijpen. En het resultaat is dat het zoek raakt. We mogen blij zijn dat er in het verleden toch nog wel hier en daar wat opgeschreven is. Zodat ik nu bijvoorbeeld kan zeggen, ja, maar toen en toen heeft iemand dat ook al gezegd. Dat is niet nieuw. Niet wat ik heb uitgevonden of zo. Het was er altijd al. Dat geldt ook niet voor alles natuurlijk. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat sinds de dagen van de apostelen, sinds de dagen van Handelingen, men zo met de Bijbel is omgegaan. Men is langzamerhand kwijtgeraakt. En dus zit er niks anders op dan trouw te zijn aan dat woord van God. In alle vrijmoedigheid daaruit te leven, in het besef van de verantwoordelijkheid die we naar de Heer toe hebben. En dus met maar één doel, om hem wel behagelijk te zijn. dan kan er niks misgaan. Omdat wij die geest hebben ontvangen die het onderpand is van onze erfenis enzovoort, die ons leidt naar onze zoonstelling, die ons vervult en die ons doet spreken de woorden Gods enzovoorts. En verder moet u bedenken, wij hebben geen controle over wat woorden doen. En dat is soms maar goed ook. Soms zeg je dingen waarvan je denkt, nou, doe maar, je vergeet ze zelf en anderen hebben ze gehoord en lopen er nog jaren mee rond. Kop voor, je weet het niet. Zie? Of je brengt ergens de evangelie, je denkt, nou, daar had niemand interesse in. Maar je weet het niet. Het kan soms na jaren zijn dat het alsnog het zaad opkomt, om zo te zeggen. Zie? En daar zouden we rekening mee houden. God werkt. Zie? En wij, aan ons is dat zaad toevertrouwd. Op wat voor wijze dan ook. Wij zouden het gebruiken en we zouden het rondstrooien waar dan ook maar. Nou ja, ik bedoel niet alleen maar evangeliseren. Ik hoop niet dat u mij verkeerd begrijpt of teenzijdig begrijpt. Ik bedoel wel degelijk dat wij gewoon dagelijks uit deze dingen zouden leven. In het besef dat alles ons geoorloofd is, maar dat we dienaren zijn van dat nieuwe verband. En daaronder verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. We kunnen nooit zeggen, ja, maar er was voorgeschreven zus en er was voorgeschreven zo, want er is niks voorgeschreven. En die boeken waarin men voorschrijft kun je rustig vergeten. Wij kennen geen voorschriften, wij kennen geen regels, wij hebben er maar één. Dat is dat we hem leren kennen uit zijn woord en daar de volle consequentie uit trekken en al wat we hebben, al wat we waren, maar al wat we hebben, al wat wij ontvangen hebben, aan hem ter beschikking stellen zonder enige begrenzing. Hebt u die? En mocht u dan nog denken, maar er zijn toch Bijbelse waarheden die niet belangrijk zijn, eindig ik vandaag met 2 Timotheus, hoofdstuk 3. In de eerste plaats, waar staat in vers 1 dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Hier wordt de hele amusementsindustrie beschreven. Dacht ik zo. Maar goed. Hebbende een gedaante van Godzaligheid. Dan heb je de gedaante, de vorm, het uitwendige. Dat wat je in statistieken kunt vatten en indelen in vakjes. Hebben de gedaante van Godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze. Dat betekent keer u van die af. Er staat niet zet ze eruit. Er staat ga eruit. Heb je dat? Keer u van die af. Hebt een afkeer van deze. Want van deze zijn er die, enzovoort, 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 die ga ik niet lezen. Maar daarna vanaf vers 10, gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, mijn voornemen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, liefde, leidzaamheid. Neem daar een voorbeeld aan. Zo werkt het. Het zijn geen regels, maar we vinden hier het rolmodel in de persoon van de apostel Paulus. Daarna vers 12, en ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden, precies. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, enzovoorts. En dan vers 16, al de schrift, heel de schrift is van God ingegeven. En heel de schrift is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Let op, heel de schrift. Het onderscheid tussen belangrijke en minder belangrijke schriftgedeelten of waarheden wordt in de Bijbel nooit gemaakt. Integendeel, het heet één geheel, één schrift, één waarheid en heel de schrift is nuttig tot enzovoorts. Hoe dat precies werkt is ook wel uit te leggen, maar waarom zou ik dat proberen? Alles wat je leren kunt uit de Bijbel werkt opbouwend. In onze moderne tijd word je geacht alleen maar wat te leren wat je later gebruiken kunt om wat te worden in de maatschappij, weet u wel. Of om je brood mee te verdienen of zo, voor de rest is het niet interessant. Maar ik kom nog uit een omgeving waar gedacht werd, je moet wat leren, dan weet je wat en dan ben je iemand. En of je je brood ermee kunt verdienen, ja, dat moet ook eigenlijk nog ergens, ja, kunnen altijd nog een vak erbij leren. Eigenlijk is het klassiek Joods, net als Paulus, een geleerde en een vak erbij om aan de kost te komen, tentenmaker. Namen ontschieten me, anders zou ik die oude schoenlapper genoemd hebben, ik heb niet op de naam komen. Leermeester van Jan Luiken en... Hij wil me niet te binnen schieten. De man was schoenlapper, maar een wijze, legendarisch geworden. Enzovoort. De ene doe je om aan de kost te komen, de andere is om zekerheid te hebben, om je plaats te kennen, om iemand te zijn daadwerkelijk. En als het goed is, wij leren uit het woord het een en ander en daarna weten wij wie wij zijn. Kinderen Gods. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus en vooralsnog, zolang we in dit lichaam zijn, zijn we in ieder geval in een vernederde positie hier op aarde. En onze verhoogde positie is ons beloofd in de toekomst, maar die is afhankelijk van de mate waarin wij hem hier gediend hebben en hier bewezen hebben trouw te kunnen zijn aan die Heer die ons zo rijk gemaakt heeft. En dus heel de schrift is nuttig tot onderwijs, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Ik bedoel, we leren in geestelijke zin, maar niet in ambacht. Wij worden onderwezen in alle facetten van de Heer en zijn werk, uiteraard. En dat komt samen met onze toekomstige positie als eerstelingen van het Koninkrijk van Christus. En het is uiteraard niet de bedoeling dat we hier leren achter te houden of te bedekken. De bedoeling is dat we de volle raad Gods kennen, daaruit leven en die ook verkondigen. Dat mag dan een groot ideaal zijn, maar de Bijbel stelt het ons niet minder voor. Laat die goed tot u doordringen. En voor ons geldt dat onze verantwoordelijkheid is dat we, zoveel maar in ons vermogen ligt, inderdaad ons door dat woord laten onderwijzen en de uitwerking van dat woord via handen en voeten en ook onze tong niet belemmeren. Maar integendeel, in alle vrijmoedigheid, net als de profeten van ouds, net als de Heer Jezus zelf, net als de apostelen en zoveel anderen die ons inmiddels voorgegaan zijn, dat we met alle vrijmoedigheid dat woord spreken, zonder enige bedekking, opdat dat woord van God zijn uitwerking zou hebben, in anderen wellicht, maar in de eerste plaats in onszelf, zodat wij zouden beantwoorden aan de roeping waarmee de Heer ons geroepen heeft. Zouden wandelen dienovereenkomstig tot eer van zijn naam. Zullen we hem danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat onze bekwaamheid niet is uit onszelf, maar dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren te zijn van uw nieuwe verbond. Opdat we zouden leven uit wat u ons geeft, uit de rijkdom van uw genade, in plaats dat wij vanuit een wet of de wet zouden proberen onszelf te verbeteren en aangenaam te maken voor u. We danken u dat u zelf ons aangenaam hebt voor u. Dat u ons nieuw leven hebt geschonken in Christus. Dat u onze harten wilt vullen met uw Heilige Geest. Ons wilt veranderen naar de inwendige mens. Opdat wij als uw kinderen en erfgenamen door het leven zouden gaan. Weliswaar nu nog buiten de legerplaats en de smaadheid van Christus dragende. Maar uitziende op die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. We danken u dat u het bent die ons oproept om in alle vrijmoedigheid vrijuit te spreken en te leven vanuit dat woord dat u ons gegeven hebt. Te mogen vertrouwen op de beloften die u ons gedaan hebt, met stellige zekerheid, omdat wij u kennen als die God die niet alleen spreekt, maar ook bij machte is om te doen wat u beloofd hebt. En daarom vertrouwen we onszelf aan u toe, opdat uw werk aan ons en in ons voortgang mogen vinden en opdat wij welbehagelijk voor u zouden wandelen. Misschien niet voor de wereld, maar dan toch voor u, omdat wij uw dienstknechten geworden zijn. En we vragen u daarom, wilt u ons zegenen in onze dienst aan u? En wij vragen u ook of u ons gebruiken wilt, opdat uw woord ook gepredikt mag worden. Ook in onze duistere dagen, waarin steeds meer uw woord onderop komt te liggen en bedekt wordt door het woord van mensen. En daarom vragen we u of u ons gebruiken wilt in uw strijd, opdat we ook in uw overwinning zouden staan. En opdat achteraf u tot ons zult kunnen zeggen, gij goede en getrouwe dienstknecht. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en op grond van wat u ons beloofd hebt in uw woord, opdat uw naam in ons en door ons mag worden verheerlijkt. Amen.